Welkom bij Radio Maria.
Openbaring, een programma van Radio Maria, u gebracht door Dian Kets.
Een verandering in het handelen moet voorafgaan door een verandering in de manier van denken. Dat wil zeggen door een verandering in het geloof. Dit zegt pater Raniero Cantalamessa, kapucijn en predikant van het pauselijk huis, in zijn eerste vastenpreek 2018 voor de paus en de leden van de Romeinse Curie, op vrijdag 23 februari in de kapel Redemptoris Mater in het Vaticaan. Waarom deze vastenpreek, beste luisteraars, in een reeks uitzendingen over de openbaring? De reden van mijn keuze is dat een theoretische uiteenzetting over een geloofsthema mij maar zinvol lijkt als we daar praktische consequenties uithalen. Waarom is het nuttig te weten dat de antichrist alomtegenwoordig is in de geschiedenis? Waarom is het nuttig te weten dat ik en elke gelovige onder zijn invloed staan? Waarom is het nuttig te weten dat Christus van alle tijden is en altijd de komende is, in het verleden, het heden en de toekomst? Omdat het voor een gelovige levensnoodzakelijk is, Christus altijd te verwachten en te verwelkomen. Eerst en vooral in ons persoonlijk leven, om hem dan, door ons geloof en onze bekering, uit te stralen in ons doen en laten, en zo, dankzij hem, grenzeloos en tijdloos vruchtbaar te zijn. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld? Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt, schrijft Paulus in het 12e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Iedereen voelt zich blijkbaar geroepen om de wereld en de kerk te veranderen. Doch dit korte woord is een uitnodiging om onszelf te veranderen. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld? Hier wordt ons gezegd: verander uzelf. Ja, verander de wereld, maar de wereld in u. Vooraleer te kunnen denken aan de wereld buiten u. Hoe werd het ideaal van onthechting aan de wereld begrepen en beleefd sinds het evangelie tot op onze dagen? Het is altijd goed rekening te houden met de ervaring van het verleden om de huidige tijd te begrijpen. In de synoptische evangeliën, dus Matthäus, Marcus en Lucas, wordt het woord wereld, kosmos, bijna altijd begrepen in een neutrale, morele zin. Het zij in ruimtelijke betekenis, en dan verwijst wereld naar de aarde en het heelal, zoals we bijvoorbeeld lezen in Marcus 16, gaat uit over de hele wereld, of in tijdelijke betekenis, en dan verwijst wereld naar de tijd of de huidige tijd, aion. Met Paulus, en nog meer met Johannes, wordt het woord wereld beladen met een morele waarde en betekent het meestal de wereld zoals zij na de zonde en door de overheersing van Satan geworden is. Satan, die in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, de god van deze wereld genoemd wordt. Vandaar de vermaning van Paulus: stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Zijn vermaning is bijna identiek aan die van Johannes in zijn eerste brief. Hoofdstuk 2. Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld, het komt niet van de Vader, maar van de wereld. Met dit alles mogen we niet uit het oog verliezen dat de wereld op zich, ondanks alles, een goede, door God geschapen en door God beminde realiteit is en blijft. Het is de wereld die Hij is komen verlossen en niet oordelen. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Zo lezen we in Johannes hoofdstuk 3. De houding tegenover de wereld die Jezus aan zijn leerlingen voorstelt, ligt bevat in twee voorzetsels. In de wereld zijn, maar niet van de wereld. Johannes hoofdstuk 17. Het blijkt dat de leerlingen zich in de eerste eeuwen van die unieke positie goed bewust waren. Hier zien we hoe de brief aan Diognetus, een anonieme tekst van het einde van de tweede eeuw, het gevoel beschrijft dat christenen van zichzelf hadden in de wereld. Christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door land, taal of gewoonte. Want zij wonen niet in eigen steden. Ze hebben geen eigen spreektaal. Hun levenswijze heeft niets opvallend. Zij wonen in Griekse en barbaarse steden, naar gelang ieders noodlot. Zij volgen de plaatselijke gebruiken voor kleding, voeding en de overige dingen van het leven, terwijl zij nochtans een buitengewone en werkelijk paradoxale levenswijze aan de dag leggen. Zij wonen in een vaderland, doch als vreemde. Zij vervullen al hun burgerplichten, maar dragen ze als vreemdelingen. Elk vreemd land is een vaderland en elk vaderland is vreemd voor hen. Zij huwen zoals iedereen, hebben kinderen, maar laten hun pasgeboren kinderen niet in de steek. Zij hebben hun tafel gemeenschappelijk, maar niet hun bed. Ze zijn in het vlees, maar leven niet volgens het vlees. Hoe kreeg het in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn, vorm in de loop van de geschiedenis? Met pater Cantalamessa vatten we dit zoveel mogelijk samen. Wanneer het christendom een getolereerde godsdienst en daarna al vlug een beschermde en bevoordeelde godsdienst wordt, stelt men een tweevoudig fenomeen vast. Enerzijds een menigte gelovigen die het zout der aarde willen blijven en hun smaak niet verliezen, en die de wereld vluchten, zelfs fysis, door zich terug te trekken in de woestijn. Dat is het ontstaan van het monnikendom onder impuls van het woord dat de monnik Arsenius van Gods wegen ontving. Vlucht, zwijg en leef teruggetrokken. Anderzijds proberen de herders van de kerk en verlichte geesten het ideaal van de onthechting aan de wereld ook zinvol te maken voor alle gelovigen. Zij hebben het niet over een materiële vlucht uit de wereld, maar een spirituele vlucht. De heilige Basilius in het oosten en de heilige Augustinus in het westen kennen de gedachte van Plato, vooral in de ascetische versie ervan, ontwikkeld door zijn leerling Plotinus. In deze culturele sfeer was het ideaal van de vlucht uit de wereld zeer levendig. Maar het ging bij wijze van spreken om een vlucht naar boven, door deugdzaamheid, niet naar de woestijn. Het ging erom zich boven de veelheid van materiële dingen en menselijke hartstochten te verheffen, om zich te verenigen met wat goddelijk, onvergankelijk en eeuwig is. De kerkvaders, de Cappadociërs voorop, stellen een christelijke ascese voor die aan deze vlucht naar boven beantwoordt. Vooreerst is de vlucht uit de wereld, zoals zij haar leren, eerder het resultaat van de genade dan van menselijke inspanning. Een genade die ingestort wordt in het doopsel. Het doopsel is het fundament. De vlucht uit de wereld is daarom niet voorbehouden aan enkelen, maar staat open voor iedereen. Zo zal de heilige Ambrosius op zijn beurt een kleine verhandeling voor pasbekeerden schrijven, met als titel Over de vlucht uit de wereld. De afscheiding van de wereld die hij voorstelt is vooral affectief. De vlucht bestaat er niet in zijn land te verlaten, maar er te blijven en er rechtvaardig en sober te leven. Eerder ondeugden af te wijzen dan voedsel. Dit ideaal van onthechting aan de wereld wordt in een liturgisch gebed als volgt verwoord: de dingen van de aarde minachten en die van de hemel beminnen. In een tijd dicht bij de onze kwam er echter verandering. Het ideaal van de afscheiding van de wereld kende een crisis. Het is te zeggen, er kwam een periode waarin dit ideaal bekritiseerd en wantrouwig bekeken werd. Zo een crisis heeft wel een verre oorsprong. Het begint met het humanisme van de Renaissance, dat de belangstelling en begeestering voor wereldse waarden, soms door het heidendom geïnspireerd, in ere herstelt. Maar de beslissende factor is het fenomeen van de secularisatie, die met de verlichting begint en haar hoogtepunt bereikt in de 20e eeuw. De meest zichtbare verandering betreft vooral het begrip de tijd. In heel de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit had de tijd een negatieve, of tenminste een dubbelzinnige bijklank. Het begrip verwees naar de huidige tijd, aan zonde onderworpen, in tegenstelling met de komende tijd of eeuwigheid. In enkele decennia is dat veranderd. Zodanig dat in de jaren 1960-1970 de tijd een uitgesproken positieve betekenis kreeg. Er ontstond zelfs een theologie van de secularisatie. Dat alles heeft bij sommigen een overdreven optimisme gewekt ten overstaan van de wereld, dat onvoldoende rekening hield met de keerzijde, namelijk de tijd die onder de boze staat, die zich opstelt tegen de geest van Christus. We verwijzen hier naar Johannes hoofdstuk 14. En op een bepaald ogenblik werd het traditionele ideaal van de vlucht uit de wereld, in de geest van velen, ook onder geestelijken en religieuzen, vervangen door het ideaal van een vlucht naar de wereld. In deze context werden de meest dwaze en waanzinnige dingen geschreven. Om te beginnen was er de idee dat God zichzelf seculariseert of verwereldlijkt, wanneer hij zich als God nietig verklaarde om mens te worden. We bevinden ons in de zogenaamde God is dood theologie. En deze theologieën van de secularisatie waren eigenlijk niets anders dan een poging om de religieuze onverschilligheid van de moderne mens ideologisch te rechtvaardigen. Maar het werd al vlug duidelijk dat men zich in een impasse bevond. En na enkele jaren sprak men er haast niet meer over. Als men op de bodem van de put zit, als men, met andere woorden, in crisis is, is dat altijd de gelegenheid om terug te keren tot het levende en eeuwige woord van God. Luisteren wij daarom opnieuw naar de vermaning van Paulus. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld, wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. Wij weten nu wat voor het Nieuwe Testament de wereld is die wij niet tot voorbeeld mogen nemen. De wereld van de zonde en de antichrist. Dus niet de wereld die door God geschapen en bemind wordt. Ook niet de mensen van de wereld die wij integendeel altijd tegemoet moeten gaan. En vooral de armen, de kleine, de mensen die lijden. Maar het feit zich met deze wereld van lijden en marginalisatie in te laten, is paradoxaal de beste manier om zich ervan te scheiden. Want het is daarheen gaan waar de wereld uit alle kracht voor vlucht. Het is zich afscheiden van het principe dat de wereld draagt, namelijk het egoïsme. Beste luisteraars, volgens Pater Cantalamessa kunnen we onszelf veranderen door onze manier van denken te vernieuwen. Alles in ons gaat uit van ons denken. En hij illustreert dit met een wijze spreuk. Waak over uw gedachten, want zij zullen woorden worden. Waak over uw woorden, want zij zullen daden worden. Waak over uw daden, want zij zullen gewoontes worden. Waak over uw gewoontes, want zij zullen uw karakter worden. Waak over uw karakter, want het zal uw bestemming worden. Een verandering in het handelen moet voorafgegaan worden door een verandering in de manier van denken, dat wil zeggen in het geloof. Secularisatie, verwereldelijking of werelds worden heeft vele oorzaken, maar de belangrijkste is de geloofscrisis. In die zin doet Paulus niets anders dan de oproep opnemen van Jezus bij de aanvang van zijn openbaar leven. Bekeert u en gelooft. Bekeert u, met andere woorden, gelooft. Verander uw denkwijze. Denk niet langer op de manier van de mensen en begin te denken op de manier van God. Matteüs hoofdstuk 16. De heilige Thomas van Aquino had gelijk toen hij zei dat de eerste bekering gebeurt door te geloven. Het geloof is het eerste terrein waar de christen en de wereld met elkaar geconfronteerd worden. Het is door zijn geloof dat een christen niet meer van de wereld is. Wanneer ik de conclusies lees van ongelovige wetenschappers uit hun observatie van het heelal, of de kijk op de wereld en het leven van de meeste schrijvers en cineasten, wanneer ik zie hoe God herleid wordt tot een vaag en subjectief mysterie, en hoe Jezus Christus geïgnoreerd wordt, dan voel ik dat ik door het geloof tot een andere wereld behoor, zegt Pater Cantalamessa. En hij zegt ook de waarheid ervaren te hebben van dit Jezuswoord: gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. En het verwondert hem met welke precisie Jezus deze situatie voorzag en welke uitleg hij eraan gaf. Omdat gij, Vader, deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Lucas hoofdstuk 10. Begrepen in morele zin is de wereld per definitie de wereld die weigert te geloven. Niet in Jezus geloven, daar ligt de zonde van de wereld. Johannes hoofdstuk 16. En in zijn eerste brief, hoofdstuk 5, schrijft Johannes: het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. In de brief aan de Efeziërs horen we dan Paulus zeggen: gij waart dood door uw afdwalingen en uw zonden, waarin gij eertijds geleefd hebt volgens de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, De geest die nog altijd aan het werk is onder de weerspannigen. Van deze geest van de wereld, die Paulus beschouwt als de directe tegenspeler van de geest van God, of de antichrist, maakt de exegeet Heinrich Schlier een diepgaande analyse. De publieke opinie, vandaag letterlijk de geest van de lucht, omdat zij zich draadloos verspreidt, speelt een beslissende rol. Schlier schrijft: er heerst een geest waaraan de enkeling zich moeilijk kan onttrekken. Men houdt zich aan die algemene geest. Men beschouwt hem als evident. Tegen hem handelen, denken of spreken, wordt als onzinnig beschouwd, zelfs als een onrecht of misdrijf. Men durft de dingen des levens niet meer op een andere manier zien dan zoals deze geest. Dat is wat wij noemen zich aanpassen aan de geest van de tijd. Zoals de vampier uit de legende. Een vampier valt mensen aan die slapen en ondertussen zuigt hij hun bloed uit. Spuit hij een slaapwekkende vloeistof in die hun slaap nog zoeter maakt, zodat zij nog dieper slapen en hij al het bloed kan opzuigen dat hij wil. Maar de wereld is erger dan een vampier. Want een vampier kan zijn prooi niet doen inslapen. Hij benadert alleen degenen die al slapen. De wereld daarentegen bedwelmt de mensen eerst, zuigt daarna hun spirituele energie op en spuit hen een slaapwekkende vloeistof in die de slaap nog zoeter maakt. De remedie voor deze toestand is dat iemand ons in de oren roept: ontwaak! En dat is wat het woord Gods bij zoveel gelegenheden doet en wat de liturgie van de kerk ons telkens opnieuw laat horen bij het begin van de vaste. Ontwaak, slaper, sta op. Efeziërs hoofdstuk 5. Of Romeinen hoofdstuk 13. Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Maar wat is toch de reden waarom een christen de wereld niet tot voorbeeld mag nemen? De reden is niet ontologisch. Want de wereld die door God geschapen, bemind en verlost wordt, is goed in zich. De reden is eschatologisch. Men mag geen afstand nemen van de wereld, omdat de materie intrinsiek slecht is en vijandig aan de geest, zoals de volgelingen van Plato dachten en sommige kerkvaders die onder hun invloed stonden, maar omdat de wereld die wij zien voorbij gaat. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2. Het volstaat een ogenblik stil te staan en rond te kijken om zich rekenschap te geven van de waarheid van deze woorden. Dat zien we in het leven, op tv en op computerschermen. Programma's, modeverschijnselen, prularia, technische nieuwigheden, ze volgen elkaar op en elk ding doet het vorige vergeten. Zo is het ook met ons. De wereld blijft, maar wij gaan, de ene na de andere. Van alle namen, gezichten, berichten die vandaag de dagbladen en journaals vullen, wat zal er binnen enkele jaren of decennia... van overblijven? Helemaal niets. Ook van ons niet. Denken we aan wat overblijft van de idolen van 40 jaar geleden? En wat zal binnen 40 jaar overblijven van de mythen en beroemdheden van vandaag? Als een uitgehongerde die droomt dat hij eet, maar als hij wakker wordt nog even onvoldaan is. Als een dorstige die droomt dat hij drinkt, maar als hij wakker wordt nog even uitgeput is van de dorst. Zo zal het de horden der volken vergaan die de Sionsberg bestrijden. Jesaja, hoofdstuk 29. Wat zijn rijkdom, gezondheid, eer, tenzij een droom die vervliegt bij het krieken van de dag? Er was eens een arme, zei de heilige Augustinus, die op een nacht een heel mooie droom had. Hij droomde dat hem een enorme erfenis te beurt valt. In zijn droom ziet hij zich bekleed met prachtige gewaden, omringd door goud en zilver, eigenaar van velden en wijngaarden, en in zijn hoogmoed misprijst hij zelfs zijn vader en doet alsof hij hem niet kent. Maar 's morgens ontwaakt hij en is dezelfde als degene die gisteren insliep. Naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug, zegt Job in hoofdstuk 1. Hetzelfde zal de miljardairs van vandaag overkomen met hun geld en de machtigen die vandaag de wereld met hun macht doen beven. Los van het geloof is de mens slechts een tekening van een golf op het strand die de volgende golf uitwist. Er is vandaag een domein waarop men de wereld absoluut niet tot voorbeeld moet nemen. De wereld van het beeld. De ouden hadden een leuze: vasten aan de wereld. Men zou ze vandaag ook kunnen verstaan als vasten aan de beelden van de wereld. Vroeger werd vasten aan voedsel en drank beschouwd als het meest doeltreffende en noodzakelijke vasten. Dat is niet meer zo. Vandaag vast men voor heel wat andere redenen, vooral voor de lijn. Nochtans, geen enkel voedsel is volgens de schrift in zich onzuiver. Veel beelden zijn dat wel. Zij worden een van de bevoorrechte wegen waarmee de wereld haar anti-evangelie, de geest van de antichrist, verspreidt. Een hymne van de vaste roept op: gebruiken wij met grotere matigheid woord, drank en voedsel, slaap en ogen, en leven wij meer teruggetrokken. Tot deze lijst van dingen die met grotere reserve moeten gebruikt worden, horen dus ook beelden. Een sober gebruik van de ogen. Bij de dingen die van de wereld komen en niet van de Vader, is er volgens de heilige Johannes, naast de begeerlijkheid van het vlees en de arrogantie van het leven, ook het begeren van de ogen. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2. Herinneren wij ons hoe koning David gevallen is? Wat hem overkwam door naar het terras te kijken van het buurhuis. Het gebeurt vandaag dikwijls als men bepaalde internetsites opent. Ja, op bepaalde momenten voelen wij ons in de war door onzuivere beelden, door eigen onvoorzichtigheid of door de bemoeienis van de wereld die haar beelden ongevraagd in onze ogen gooit. Doen wij dan zoals de Joden in de woestijn, toen zij door slangen gebeten waren? Verliezen wij ons niet in steriele spijt of excuses? Kijken wij eerder naar een kruisbeeld? Of gaan we naar het heilig sacrament? Deze mensenzoon moet omhoog geheven worden, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat ieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben. Johannes hoofdstuk 3. Mogen de remedie gaan waar het vergif ging, anders gezegd, langs de ogen. Mochten wij de vermaning van de heilige Paulus steeds en meer voor ogen houden: stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Nu in een tijd en een wereld die de tegengestelde kant opgaat. Laten we dat vooral doen met Gods genade en ons zo voorbereiden op het heilig Pasen. Pasen vieren, zei de heilige Augustinus, betekent uit deze wereld overgaan naar de Vader. Zie ook Johannes hoofdstuk 13. Dat wil zeggen, uit deze wereld overgaan naar de wereld die niet voorbij gaat. We weten het nu. Om niet met de wereld te vergaan, dienen we ons van de wereld te onthechten. Een goede en heilige vaste, beste luisteraars.